Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
professor Joop Schippers, Guus van Delen van SAV, Tom Bos van Online Academy en Farid Tabarki. Wat doet de coronacrisis met onze arbeidsmarkt? Stort het in, veert het terug en werken de maatregelen van dit kabinet? We vragen dat straks aan professor Joop Schippers. Trainingen en opleidingen worden afgelast door corona. Hoe kan een afdeling learning en development toch van waarde zijn in deze tijd? We leggen de vraag van onze People Power luisteraar voor aan Guus van Delen, Global Manager Learning and Development bij SAV, en Tom Bos, directeur van Online Academy. En Farid Tabarki verzorgt de column. Wil je naar de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645 66 7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En je kunt ons dus ook jouw vraagstuk sturen. Waar wil jij nou bij geholpen worden? Wij zoeken dan een expert of een vakgenoot die met een advies komt. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, we wisten eigenlijk wel dat corona daar ook bij ons voor ging zorgen. Dat er nu en dan wel eens een aflevering anders liep dan zou lopen dan we zouden verwachten. Dus hebben we een tijdje geleden via onze WhatsApp-servers gevraagd aan de luisteraars van joh, waar kan je nou hulp bij gebruiken? Dan gaan wij kijken of we mensen kunnen vinden om je daarbij te helpen. Want ja, in het netwerk, daar zitten nogal wat mensen die verstand hebben van allerlei people-onderwerpen. Ook over learning and development, want we hebben Tom Bos van Online Academy aan de lijn. Hi Tom.
Hey, goeiedag Ben.
Hey, en als het goed is Guus van Delen ook van SAV.
Klopt, hallo.
Ja, hi Guus. Ja, zeker, helemaal goed. Ja.
Goed zo.
Ja, via onze WhatsApp-service hebben we de volgende vraag binnengekregen. Hoe kan de afdeling Learning and Development hun medewerkers ondersteunen, tussen haakjes op afstand, in tijden van corona? Aangezien trainingen en events niet doorgaan, hoe kan je toch van nut zijn en blijven? Nou, die collega die wordt gesteld door een collega, Ellen Deer van een organisatie, zoals ze zelf dat schrijft, in de fulfillment en logistiek. Nou, die hebben het hartstikke druk om alle klanten nu van pakketten te voorzien. Nou heren, Guus, begin bij jou, want jij, het is een vakgenoot van jou.
Ja, ik vooraf wou ik graag benoemen dat ik hier niet namens een organisatie zit, want dan moet ik allemaal dingen met communicatieafdelingen afstemmen. Dus ik zit hier gewoon namens mezelf als vakidioot en heb daar een mening en ervaring over. Dus dat is even de disclaimer voor.
Oh ja, heel goed. Ik zal je volgende keer zeggen, Guus van Delen namens zichzelf, heel goed.
Exact, heel goed. Wat was je vraag precies?
Nou ja, het is door corona gaan alle trainingen en events die gaan niet door. Dus hoe kan je nu van nut zijn en blijven in deze tijden?
Ja, dat is een interessante vraag die niet heel eenduidig te beantwoorden is. Want ik denk echt dat het heel erg afhankelijk is over welke type branche je in werkt. Bij het ene bedrijf is het waarschijnlijk één groot gekkenhuis en bij andere organisaties ligt het wellicht helemaal stil. Dus dat is even een nuance vooraf. En daarnaast kan ik me ook nog voorstellen dat er een soort van branches op de korte termijn zijn waar je iets aan te doen hebt, maar ook meer lange termijn uitdagingen. En mijn korte en misschien ook wel een beetje flauwe antwoord zou zijn, vraag het de business. Ga onderzoeken welke dilemma's lopen we nu tegenaan. Want dat dit tot een verandering binnen organisaties leidt, dat is wel een gegeven. Alleen tot welke veranderingen precies en wat dat dus precies betekent. Ja, dat verschilt van bedrijf tot bedrijf. Bij de ene organisatie moeten mensen geupskilled worden omdat ze andere dingen moeten doen dan voorheen. Bij anderen krijg je taakuitbreiding. Dus dat kan tot allerlei verschillende nieuwe uitdagingen leiden. beide waar learning and development een bijdrage aan kan leveren. Maak niet de valkuil, ga niet vragen aan wat voor trainingsmateriaal heb je behoefte, want dan ben je al een beetje vanuit je leerparadigma in gesprek. Maar probeer gewoon eerst te begrijpen echt welke dilemma's en uitdagingen hebben we momenteel mee te maken als organisatie. En ga vervolgens pas kijken naar, oké, wat kunnen wij daarvoor een bijdrage aan leveren? Betekent dat wij daadwerkelijk misschien wel een e-learning moeten organiseren? Maar wellicht kan het ook wel betekenen dat we eens kunnen verzinnen hoe we een bepaald werkproces slimmer kunnen organiseren. Omdat je dat voorheen eerst met z'n tweeën doet. Maar omdat je nu in gesplitste diensten werkt, dat nog alleen maar moet doen. En dat je daarom het werk slimmer en anders moet organiseren. En tot slot, en dan hou ik weer even mijn mond dicht. Simpel de vraag stellen, waar heb je behoefte aan? Kan misschien soms ook een lastige te beantwoorden zijn. Dus wat ik vorige week onder andere heb gedaan, is ik heb gewoon een mailtje uitgestuurd naar mijn belangrijkste klanten. Met jongens, ik hoor signalen dat er korte termijn behoeftes zijn. Ik heb hier een quickscan samengevat met 10 veelgehoorde thema's. En nog een 11e waarin je zelf aan kunt geven waar behoefte aan is. Stuur graag binnen een dag terug wat jouw top 3 aan behoeftes zijn. En we gaan zo snel mogelijk onderzoeken of we daar een bijdrage aan kunnen leveren. En ja, ga vooral niet allemaal content zelf creëren over hoe je digitaal moet thuiswerken of hoe je leiding geeft op afstand. Want er wordt momenteel zo ontzettend veel gratis aangeboden via LinkedIn Learning en allemaal van dat soort organisaties. Steal with pride, pragmatisch, en verbind vooral de behoefte aan de content die er momenteel al gratis beschikbaar is.
Ja. Nou, is dit een organisatie die in de logistiek zit? Die zijn dus bezig om iedereen van pakketten te voorzien. Nou, volgens mij gaat het op heel veel vlakken slecht in de economie. Maar als ik zie hoeveel busjes er rondrijden om overal pakketten af te leveren, waar ineens ook allerlei voedsel en zo tussen zit. En ik heb onlangs zelf, ik zal het maar toegeven, wc-papier besteld. Want het is gewoon nergens meer te krijgen. En het was echt nodig. Dus disclaimer vooraf. Ik heb niet mijn halve huis vol staan, maar ik heb gewoon netjes een paar rolletjes gekocht. Ik dacht, ja, die moeten toch gewoon komen. Dus al die busjes rijden nu rond. En zo'n soort bedrijf, daarvan stelt dus de L&D-verantwoordelijke deze vraag. Dus die hebben het best wel druk.
Ja, ja. Ja, en hebben zij, mijn punt blijft, ga met de managers of met teamleiders in gesprek om te begrijpen wat is er in deze huidige situatie anders voor bijvoorbeeld die chauffeur dan in de situatie hiervoor. Dat ze nu het pakketje op de stoep moeten leggen en 1,5 meter afstand moeten bewaren, dat snapt iedereen wel. Maar wellicht komen er hele andere dilemma's bij kijken, dat in het sorteercentrum waar het voorheen aangeleverd werd, ze nu zelf het busje moeten vullen, omdat het vanwege afstand niet meer mogelijk is. Dus er is echt maar één manier om daar een goede antwoord op te vinden, is om echt met de klant in gesprek te gaan en te snappen wat is er in de huidige situatie anders, welke dilemma's komen daar in de grondslag, en vervolgens na te gaan denken, nou, waarin kunnen we dan als learning and development op dat gebied daarin ondersteunen.
Maar Guus, ik hoor jou ook zeggen, ja, je kunt die open vraag stellen, alleen de vraag is ook of daar of mensen daar al een antwoord op hebben. Dus een schot voor de boeg is ook niet geheel onhandig.
Precies, dus soms kun je wel op basis van je aannames of de signalen die je al gehoord hebt, bijvoorbeeld een top 3 maken met, joh, ik zit in deze richting te denken, maar vul aan of schaaf bij daar waar mogelijk. Dat maakt het beantwoorden van de vraag waarschijnlijk wat toegankelijker dan wanneer je alleen een koffieverzoek instuurt met, ik wil heel graag nu begrijpen waar jij behoefte aan hebt, want mensen zullen het waarschijnlijk heel druk hebben, dus hou het zo simpel en zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk om dat te begrijpen. En als het antwoord is, joh, we hebben momenteel even helemaal geen hele prangende vragen aan jou, ga jezelf als learning and development ook niet belangrijker maken dan dat je bent. Er zullen waarschijnlijk heel veel belangrijke niet-urgente taken zijn waar je de afgelopen maanden niet aan toe bent gekomen omdat je te druk bent met de waan van de dag. En ga dan bijvoorbeeld dus de werkprocessen rondom het inschrijven van cursussen onder de loep nemen, want je kunt er donder op zeggen dat er door de maanden heen onderhandigheden ingeslopen zijn. Dus ga dan je eigen winkel eens even lekker op orde stellen. Net als dat je nu in veel restaurants ziet die allemaal aan het verbouwen zijn geslagen om even de boel weer op te kalefateren, kan dat ook een hele zinvolle tijdsbesteding meer op de lange termijn zijn om daarna je klanten zo efficiënt mogelijk tot dienst te zijn.
Ja, mooi. Tom, jij bent van Online Academy. Het zal gekkenhuis zijn met jullie.
Ja, het is wel inderdaad een stuk drukker dan normaal gesproken. Maar dat komt natuurlijk vooral door de korte termijn behoeften van de organisaties. Misschien net wat anders dan dit voorbeeld. Die veel mensen hebben die thuis zitten en niet kunnen werken. Dus er wordt wel veel gezocht naar mogelijkheden om te zorgen dat die mensen zinnige tijdsbesteding hebben. En als je dan niet aan het werk kan, dan kan je misschien wel gaan leren. Of je kan de compliancy dingen die je toch moest gaan doen, de verplichte nummertjes, kan je misschien vervroegen en nu vast je certificering voor hernieuwen. Dat soort dingen zie je wel dat spelen bij ons inderdaad.
Ja, zijn dat de dingen waar nu, want jullie kunnen natuurlijk gewoon ook op jullie platform zien waar nu veel vraag naar is of waar veel gebruik van gemaakt wordt.
Ja, klopt. Nou ja, kijk, misschien terug nog naar de basisvraag. Ze vraagt eigenlijk van, joh, je klant vraagt, hoe kan ik mijn tijd zinnig besteden nu dat de trainingen en zo niet doorgaan? Bij ons gaat bijna geen enkele training niet door nu. Dus eigenlijk alles loopt gewoon, maar wordt verplaatst naar online lesgeven.
Oké.
En dat is denk ik het belangrijkste van. De allereerste vraag is kijken van, kan je het niet alsnog gewoon wel door laten gaan?
Ja. Ja, en dat is ook voor degene die training moet geven. Bij NCUI zijn ze natuurlijk, daar werken veel mensen, maar er worden natuurlijk ook veel trainingen en events, die worden door ZZP'ers gedaan. En dan is het heel fijn als het toch doorgaat.
Überhaupt is dat voor iedereen natuurlijk fijn, want of je nou thuis zit, zeg maar, of op je kantoor, ja. Je had toch gepland om die training te gaan volgen, dus dan kan je net zo goed gewoon gaan doen.
Ja.
Kijk, de druk op de pakketservice en dat soort dingen is geloof ik wel heel erg toegenomen. Dus ik kan me voorstellen dat die juist een tegenovergesteld probleem hebben en denken, nou, kunnen we die trainingen nog een klein beetje vooruit schuiven, zodat we deze korte termijn extreme druk even aan kunnen. Ja, dan moet je natuurlijk even kijken naar andere opties. Maar als niet, dan zou ik zeggen, je allereerste optie is gewoon kijken van, waarom gaat het dan precies niet door? En kan het niet toch wel doorgaan? Ik snap dat je basislasttechniek, zoals ik de vorige keer zei, volgens mij niet met z'n allen in een schuurtje ergens gaat doen. Maar dat zou ik in ieder geval niet adviseren. Maar heel veel dingen kunnen gewoon wel doorgaan.
Ja, wat zijn de voorwaarden daarvan? Want ik kan me voorstellen dat het voor de trainers schakelen is. Want die zijn gewend om de mensen in de buurt te hebben, om ze in lokaaltjes te hebben, om ze om tafeltjes heen te zetten, om ze te laten samenwerken. Kan dat allemaal online?
Ja, dus dat kan zeker inderdaad. En moet je wel meteen zeggen dat wij wel ontzettend veel tijd op dit moment besteden aan het trainen van mensen, hoor. Dus we begeleiden en trainen mensen nu op dit moment heel erg veel in online lesgeven. Dus je zult ook wel zien dat de kwaliteit van die lessen de komende tijd gewoon drastisch gaat toenemen. Omdat iedereen er gewoon nu op grote schaal veel ervaring mee aan het opdoen is. En gelukkig ook, niet alleen binnen onze organisatie, maar ook gewoon alle opleiders onder elkaar wordt veel uitgewisseld qua ervaringen en dat soort dingen. Dus veel kan gewoon doorgaan. Er zijn een paar dingen die denk ik minder goed werken. Dat is natuurlijk waar je fysieke apparatuur en dat soort dingen voor nodig hebt. Dus je kan je voorstellen dat het in de technische branche, zeg maar, echte praktijktrainingen ingewikkeld zijn. Maar ook in de medische sector is dat natuurlijk, naast dat die best wel te doen hebben op dit moment, is dat ook ingewikkeld natuurlijk. Het priklab gewoon het oefenen met prikken en zo, dat is wat lastiger online, zal ik maar even zeggen. Maar
de communicatietraining of de basiscursus, hoe leer ik zakelijk schrijven, die kunnen gewoon doorgaan.
Ja, zeker. Ja. Ja, kijk, de meeste mensen schrijven namelijk niet, de meeste mensen typen. En dat kan je gewoon ook online doen. Het leuke is zelfs dat als je specifiek met zo'n training, is dat je live kan meekijken wat iemand typt. Dus je kan ook zien waar mensen over twijfelen, wat ze weghalen, hoe ze precies schrijven. Je kan letterlijk het gedrag soms nog beter online observeren dan dat je dat klassikaal kan. Dus dat biedt eigenlijk wel weer geinige nieuwe mogelijkheden, denk ik, voor heel veel trainers om nu mee te experimenteren.
Maar is dat dan ook een van de lessen, Tom? Dat klassikaal lastiger is, maar dat je één op één prima gewoon door kan gaan?
In een groepje gaat het ook wel, hoor. Het is niet per se dat complexer is, volgens mij.
Okay.
Het is even wennen of zo, maar bij ons gaan heel veel groepen gewoon door nu. En dat is natuurlijk zoeken en je moet wel wat concessies doen, maar je bent in ieder geval gewoon lekker bezig.
Ja.
Ja.
En jullie hebben daar natuurlijk een platform voor, wat wel handig is.
Ja, zeker. Maar hier gebruiken we ook veel andere tooling voor erbij, hoor. Dat is niet per se dat dat nu allemaal standaard op grote schaal op de plank lag. Al helemaal niet zo groot dat we het nu toepassen, natuurlijk. Dus we zijn daar best druk mee. Maar ons platform biedt daarin inderdaad wel veel mogelijkheden. Maar als je specifiek kijkt naar e-learning, zie je trouwens dat vooral nu producttrainingen wel heel relevant zijn. Dus heel veel trainingen op het gebied van Microsoft Teams en Office 365 en zo, wat nu vervolgd.
Ja.
Ook wel leiding geven op afstand en dat soort dingen, maar toch in mindere mate dan ik misschien zou verwachten dat ze dat gaan doen.
Ja.
Dat duidt er een beetje op dat de mensen zo in de 2 weken die we nu gehad hebben vooral bezig zijn met hun hoofd boven water houden, denk ik. En zorgen dat gewoon de basisfuncties werken en dat iedereen snapt hoe dat moet. Videoconferencing en online samenwerken. En daar zal best, als we nog een tijdje thuis zitten, wat veranderingen in gaan plaatsvinden. Dat het een leiding geven op afstand en virtuele teams en dat soort dingen, dat wat meer aandacht gaat krijgen.
Ja. Maar Guus, volgens mij wilde je net wat gaan zeggen.
Nou, ik kreeg vanochtend een heel grappig appje van een geroutineerde trainer binnen. Ik zal de naam niet noemen, die letterlijk schrijft: Guus, help, het is zover. Ik moet ook digitaal. Na jaren sabotage en traineren moet ik ook geloven aan Zoom en Microsoft Teams, seminars en andere kwelgeesten. En dat klinkt natuurlijk een beetje komisch als je dit zo leest. Maar ja, mijn bek valt een beetje open. Ook als ik hoor hoe docenten in het onderwijs nu in één keer het licht gezien hebben hoeveel er allemaal digitaal mogelijk is. Dat ik denk van jongens, het is toch jammer dat we een coronacrisis nodig hebben om te zien wat er allemaal, wat voor een enorme rijke fruitmand aan mogelijkheden we hebben om de lerenden tot optimaal tot dienst te zijn. En we toch in jaar en dag heel erg geneigd zijn om klasjes met beamers en hoefijzeropstellingen te organiseren. Wat prima is, hè, als dat ook de meest effectieve methode is. Maar er is zoveel meer mogelijk. En je merkt toch dat bij heel veel vakgenoten er een ontwijkende neiging bestond om dat soort technieken te gaan gebruiken. En dit heeft in ieder geval wel iets geforceerd om ook de late majority erin mee te krijgen en te laten ervaren dat er wat dat betreft veel meer mogelijk is.
Ja.
Ik hoop dat de volgende stap zou zijn is dat we gaan wegbewegen van alles. Mensen dwingen om het op een harde schijf op te laten slaan vanuit een soort van traditionele kennisverwerving naar nu ook eens kritisch afvragen van A, moet het klassikaal, maar B ook, moeten we überhaupt deze kennis paraat zijn of gaan we het veel meer beschikbaar stellen op het moment dat de vraag zich opdient. Maar goed, de eerste battle hebben we in ieder geval gewonnen, onder andere middels de coronacrisis.
Ja, ja, het is natuurlijk een ongelooflijke rotsituatie, maar het versnelt ook wel weer heel veel dingen, merk ik.
Absoluut,
ja.
Absoluut, ja.
Onder druk wordt alles vloeibaar in meer of meer van dat soort open deuren.
Ja, absoluut. Ja,
even denken hoor. Wat schoot me nou net nog door het hoofd? Ja, dat was wel grappig. Jullie wereld is natuurlijk ook een verlengstuk of misschien wel een voorbode voor wat er in het gewone onderwijs plaats gaat vinden. Wat mij wel opviel was dat ik kreeg een mailtje van de school waar mijn kinderen op zitten. En die zeiden ja, de docenten hebben allemaal heel hard gewerkt om allemaal mooi materiaal te maken, digitaal. Het is niet de bedoeling dat u dat allemaal zomaar lukraak gaat verspreiden. En toen dacht ik, hè? Nou, die kon ik even niet plaatsen. Ik dacht, dat is toch juist handig. Als je toch fantastisch hebt gedaan, dan hebben misschien andere scholen er wat aan. Nou ja. Is dat ook iets wat nu aan het gebeuren is? Dat er zoveel gedeeld wordt door mensen dat je kunt zeggen, ja, die lezing of die presentatie of dat stukje, ja, dat is eigenlijk gewoon prima om dat gewoon lekker te delen. En daarna komt hetgene waar je één op één of één of in een groepje overgaat tot het maatwerk, zeg maar.
Ja, het is wel een beetje het principe wat bijvoorbeeld achter YouTube zit natuurlijk ook. Hè? Dat als je op YouTube zoekt naar filmpjes over een of ander wiskundig model, dan krijg je als eerste het filmpje wat het meest bekeken is en het best gewaardeerd wordt, zeg maar. Dus daar is een soort van filtering op kwaliteit geweest. In essentie zou je kunnen zeggen, je krijgt dus de allerbeste les te zien van dat specifieke onderwerp. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, het is een beetje overdreven, maar zo zou je er wel over na kunnen denken. En even los van dat ja, dat delen allemaal niet zomaar mag. Dus dat is natuurlijk nog wel enig nuance voor nodig. Maar het is best wel een gunstige ontwikkeling dat er nu zoveel lesmateriaal opgenomen wordt, zeg maar, dat er volgens mij over scholen heen heel erg veel goed materiaal beschikbaar gaat komen, wat inderdaad gebruikt gaat worden. En dan kan je zeggen van nou, docent X van opleiding Y kan dit veel beter uitleggen dan ik, dus gebruik ik dat in mijn lessen gewoon. Of anderzijds gebruik je het ter inspiratie om je eigen verhaal beter te maken. Maar ja, ik zou dat zeker stimuleren. Los van de juridische component natuurlijk, dat iemand daar dan ook werkelijk toestemming voor moet geven.
Ja. Laatste vraag aan jullie. Daar ben ik wel benieuwd naar. Stel je voor dat we nog 3 maanden thuis zitten. Hè? Een beetje, dat hopen we natuurlijk niet. Zeker niet als het straks echt lekker weer wordt. Maar stel je voor dat we nog 3 maanden thuis zitten. Wat gaat dit voor jullie wereld betekenen? Voor ja, het leren en ontwikkelen in organisaties? Guus?
Nou, ik denk dat veel learning and development afdelingen binnen organisaties, als ik dat even vertegenwoordig in dit gesprek, toch van oudsher worden gezien als een afdeling dat trainingen organiseert en regelt en leermiddelen verzorgt. En dus ook wordt gezien als een cost center. Dus dat is waar een van de eerste afdelingen waar de kaasschaaf overheen gaat om kosten te besparen. Dus dan kunnen er bepaalde dingen niet of moeten er mensen uit, wat natuurlijk heel zonde zou zijn. Tegelijkertijd is het soms ook wel een hele gezonde stofkam die van tijd tot tijd nodig is om weer eens even met elkaar de essentie van het gesprek aan te gaan met waartoe zijn we nou eigenlijk hier op aarde binnen deze organisatie met deze afdelingen. Want een learning and development afdeling groeit net als heel veel andere afdelingen redelijk organisch door de jaren heen. En ja, na een paar jaar weet eigenlijk niemand precies meer eigenlijk van waar zijn we nou precies van en wat doen we wel, maar wat doen we ook niet en waar zijn we nou exact van. Dus het brengt je ook wel weer even terug naar hele wezenlijke vraagstukken over je bestaansrecht en over waar je je beperkte middelen op in gaat zetten. Dat vind ik persoonlijk dat een hele positieve ontwikkeling. Ik heb daar laatst ook een artikeltje over geschreven, 50 Shades of L&D, juist ook om vakgenoten uit te nodigen om weer eens terug te gaan naar de essentiële vraag van wat is nou eigenlijk echt klantwaarde voor een learning and development afdeling. En dat is niet noodzakelijk het boeken van klasjes, maar het wegnemen van organisatieproblemen waar leren een onderdeel van uitmaakt. Okay. Dus op korte termijn misschien doet het even pijn dat er minder geld wordt en er misschien wel mensen uit moeten. Positieve bijvangst is denk ik dat we daardoor weer even wat kritischer worden over ja, waarvan zijn we nou echt en op welke manier gaan wij waarde voor de business toevoegen, nu en in de toekomst?
Ja, Tom, wat gaat dat doen? 3 maanden thuis?
Ja, goh, dat is nog best een poos, hè? Even los van dat de balans met kinderen en dat soort dingen dan toch nog wat permanenter wordt. Je ziet nu wel dat mensen nog wel bezig zijn met een tijdelijke oplossing, zeg maar. Dat geldt ook een beetje voor hoe naar leren en opleiden natuurlijk nu gekeken wordt. Er wordt op zeer korte termijn veel met online mogelijkheden gedaan. Maar daar ga je dan natuurlijk kijken naar een veel drastischer omslag eigenlijk. Nu is het pleisters plakken, zeg maar, totdat we weer door mogen. Maar als we nog 3 maanden thuis zitten, dan wordt het meer duurzame oplossing. Kijk, ik denk wel dat het heel erg gaat helpen met echt goed ervaring opdoen met hoe dit werkt, zeg maar. Zodat je straks ook, als je weer naar de praktijk terug mag, dat je en weer op kantoor mag komen en weer in een klaslokaal mag trainen, dat je gaat kijken van hoe haal ik daar nou de maximale waarde uit? En hoe haal ik de maximale waarde uit de online interventies, zeg maar, of die nou live zijn of gewoon e-learning, zeg maar. Je krijgt nu wel even de kans om een hele waardevolle ervaring op te doen. Ik denk dat als we 3 maanden thuis zitten, dat er echt een forse omslag moet gaan komen van nu nog pleisters plakken naar meer duurzame oplossingen om opleiden gewoon door te zetten, maar dan vanuit huis.
Ja. Nou, laten we hopen dat het niet zo radicaal zal blijven en dat het meer online leren en leren wat online kan betekenen voor leren, dat weer dan wel duurzaam blijft. Ik dank jullie zeer voor het beantwoorden van deze vraag. Guus van Delen, volledig namens zichzelf. En Tom Bos van de Online Academy, dank jullie wel. Straks krijgen we de column van Farid Tabarki. Ja, die is tijdgeestonderzoeker. Dus ja, hoe die heeft het heel erg naar zijn zin. Ja, dat klinkt onaardig. Maar ja, als er heel veel aan het veranderen en aan het schuiven is, dan is dat natuurlijk voor een tijdgeestonderzoeker super interessant. En die hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, als je tijdgeestonderzoeker bent, trendwatcher noemen we dat een beetje populair, maar tijdgeestonderzoeker klinkt eigenlijk veel mooier in het Nederlands. Dan is dit natuurlijk een fascinerende tijd met wat er nu aan het gebeuren is. Maar zeker ook ja, wat die hele coronacrisis nu eigenlijk voor nasleep en gevolgen gaat hebben voor onze tijdsgeest. En onze columnist Farita Barki, die is tijdgeestonderzoeker. Dus ik ben heel erg benieuwd naar zijn column. Farid?
Met Michel de Montaigne, een renaissancefilosoof uit de 16e eeuw, had ik onverwacht een uitermate moderne gast uit het verleden te pakken. Ik presenteerde Durf te Denken. Een tv-serie van Human met gesprekken waarbij steeds één filosoof centraal stond. Mijn gasten in het programma waren ervan overtuigd dat Michel de Montaigne nu een blogger zou zijn. Zo levendig en tegelijkertijd zo licht legde hij zijn daagse beslommeringen vast. De actualiteit van zijn tijd komt in zijn verslag naar voren als spannend en veranderlijk. De nieuwe wereld was net ontdekt en creëerde behalve rijkdommen voor nieuwe groepen ondernemers ook nieuwe inzichten. De inwoners van Mexico waren ontwikkelder en technisch bekwamer dan alle volken al daar, schreef Montaigne. Zij dachten dan ook, net als wij, dat de wereld ten einde liep en zij beschouwden de verwoestingen die wij bij hen aanrichtten als een teken daarvan. Montaigne zag scherp hoe een heel beperkte technische voorsprong van de ene groep kan leiden tot doemdenken bij een andere. Die gedachte sluit aan bij de wijze waarop de Doomsday Preppers, onderwerp van een serie op Discovery Channel, over bedreigingen van de huidige samenleving nadenken. Tegen de invloed van op almacht beluste overheden, dreigende natuurrampen of zelfs zombies, menen zij zich tot de tanden toe te moeten bewapenen. De wereld zoals we die kennen komt op een dramatische manier tot zijn einde. Die gedachte is sinds Montaigne en vast ook daarvoor niet uit te roeien. In onze eigen eeuw zijn er mensen die oprecht geloven dat onze planeet in botsing zal komen met de planeet Nibiru en dat de machtigen der aarde dit feit verzwijgen. Ja, dat deze planeet nog nooit is waargenomen, brengt de gelovigen niet op andere gedachten. Technische vooruitgang, zo mogen we wel stellen, is geen adequaat medicijn tegen bijgeloof en pseudowetenschap. Integendeel, juist door technologie hebben aanhangers van complottheorieën er in de vorm van sociale media krachtige hulpmiddelen bij gekregen om het publiek te werven voor hun onzin. De goedgelovigen van nu zijn de Mexicanen van weleer. Als optimist die ik ben, vrees ik dat de angstige Mexicanen wel een punt hadden. Al waren ze over het einde der tijden te pessimistisch. Er zijn wel degelijk ontwikkelingen, vaak aangemoedigd door techniek, die de status quo van ons leven in gevaar brengen. Het mondiale financiële systeem bevordert ongelijkheid en trekt een wissel op de toekomst. Aan klimaatverandering blijven we maar met z'n allen bijdragen. En algoritmes dreigen het gezonde verstand te verdringen. De opkomst van het coronavirus biedt ons nu de mogelijkheid om onze maatschappij radicaal anders in te richten. Van deze laatste zin had ik overigens ook kunnen maken: de opkomst van het coronavirus dwingt ons nu om de maatschappij radicaal anders in te richten. De geschiedenis heeft laten zien dat de mensheid in staat is tot dit soort radicale koerswijzigingen. Laten we alles op alles zetten om inderdaad deze twee vliegen in één klap te slaan.
Mooi. Nou, en wij zijn bijzonder blij in deze toch wat gekke tijden dat wij een echte en misschien wel de beste van Nederland tijdgeestonderzoeker in ons midden hebben. Dankjewel, Farita Barki.
People Power op Nieuw Business Radio.
Hallo, mijn naam is Jeroen Buescher en ik heb een column bij People Power. En columns gaan over gedrag en hoe je dat zou kunnen veranderen. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op onze columnisten. En zoek mijn naam, Jeroen Buescher. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns. Was getekend, uw Jeroen Buescher.
Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl.
Ja, de coronacrisis, dat is iets wat we nog nooit meegemaakt hebben. In ieder geval ik niet. En ik denk velen van ons niet. En de grote vraag die wij ons hier stellen bij People Power is natuurlijk ja, dat het nu invloed heeft op de arbeidsmarkt. Dat is evident. Wat gebeurt er dan nu precies op de arbeidsmarkt? Maar ja, vooral natuurlijk, wat gaan we eraan overhouden? Nou, dan hebben wij gelukkig in ons mooie netwerk een van de vooraanstaande arbeidseconomen van Nederland. Namelijk Joop Schipper, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. En hij hangt aan de telefoon. Joop, fijn dat je er bent.
Fijn om er te zijn. In goede gezondheid.
In goede gezondheid en toch op afstand, hè? Maar de volgende keer ben je gewoon weer gezellig in de studio. Wat mij betreft in ieder geval.
Ik hoop ervan wel.
Ja, ja, dat gaan we zien. Joop, wat doet zo'n deze crisis, wat doet die met de arbeidsmarkt? Wat gebeurt er nu?
Nou ja, net als de hele samenleving staat ook de arbeidsmarkt op zijn fundamenten te trillen. Er zijn een heleboel mensen die hebben de afgelopen weken hun werk zien verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan al die mensen in de horeca. Je ziet ook mensen waar een enorm beroep op gedaan wordt, omdat er juist extra werk van hen gevraagd wordt. Veel verlofdagen in de zorg zullen er deze weken niet worden opgenomen. Ik bedoel, het is geweldig wat voor prestaties daar geleverd worden. Je ziet dat bijvoorbeeld sommige bedrijven niet heel erg geplaagd worden door een groot aantal ziekmeldingen, maar niet verder kunnen omdat er bijvoorbeeld onderdelen uit China niet aangekomen zijn. Dus die kunnen ook niet verder. Bij de supermarkten daarentegen moeten ze zich weer 3 slagen in de ronde werken. Dus het is een hele rare crisis waar je anders heel vaak hebt dat de hele economie als geheel getroffen wordt. En dan zie je vaak dat bijvoorbeeld de bouwsector en de industrie voorop lopen bij de crisis. En dat dan bijvoorbeeld zorg en onderwijs wat achteraan sukkelen. Daar gebeurt het pas later. Zie je dat het nu eigenlijk heel anders is en ook bijvoorbeeld maatregelen die de overheid neemt, ook van de een op de andere dag kan veranderen. Stel, dat gaat niet gebeuren, maar dat over 2 weken de regering zou zeggen de cafés mogen weer open. Ja, dan is plotseling herstelt de werkgelegenheid zich daar weer. Ook als er een heleboel mensen nog zoiets hebben van nou, ik ga voorlopig toch nog maar even niet. Maar dat maakt het dus ook heel ingewikkeld om er iets over te zeggen.
Ja. Ja, en het heb je dan het idee dat, in de zorg is het natuurlijk evident en de supermarkten, maar dat het op heel veel gebieden wel relatief gewoon doordraait?
Nou ja, je ziet dat, wij spreken ICT-bedrijven, die hebben behoudens dat er daar natuurlijk ook een aantal zieken zullen zijn, maar die hebben niet echt hele grote problemen behoudens als ze dus ook weer in de knel komen door het ontbreken van onderdelen.
Ja.
Je ziet dat de bouw vooralsnog vrij aardig voortmarcheert. Delen van de landbouw, maar dan bijvoorbeeld weer niet de tuinbouw, waar ze eigenlijk met smart zitten te wachten op de terugkeer van arbeiders uit Oost-Europa. Maar die willen niet komen of die kunnen een gesloten grens niet passeren. Dus je ziet nu bij wijze van spreken de mensen in de tuinbouwsector, in de aspergeteelt. Die zitten met handen in het haar en kijken of ze ergens anders mensen vandaan kunnen krijgen.
Ja, en dan zit die aspergeteelt ook voor een heel groot gedeelte in Brabant. Dat helpt natuurlijk ook niet.
Nou ja, dat maakt het ook niet gemakkelijker. Want als mensen dan nog zoiets zouden hebben van dat zou ik wel een paar weekjes willen doen, zolang ik zelf niks anders te doen heb, vinden ze dat dan toch weer een beetje eng. Je ziet ook overigens hele boeiende initiatieven dat mensen die nu even aan de kant staan omdat hun eigen zaak waar ze een baan hebben gesloten is, dat die dan zeggen van nou dan ga ik zo lang maar even wat anders doen. Ga ik bij wijze van spreken kinderen van andere mensen opvangen. Of ga ik boodschappen voor mensen die in isolement zitten rondbrengen. Dus je krijgt ook wat dat betreft plotseling heel veel initiatieven. En hoe professioneel dat dan allemaal is, dat maakt dan op dit moment eigenlijk niet zo ontzettend veel uit. Waar je mensen dus dingen ziet oppakken waar ze eigenlijk normaal niet van zijn.
Ja, en zou die creativiteit, want die zie ik ook, zou die creativiteit er ook zijn omdat het zo abrupt is? En normaal is het natuurlijk zo'n crisis daar glij je een beetje in en mensen raken een baan kwijt en denken ik ben hartstikke, ik heb heel veel ervaring, dus ik krijg alweer een nieuwe baan. En dan blijkt dat toch lastiger te zijn. Maar nu is het zo, van de een op de andere dag.
Ja, zeker. En omdat het ook zo massaal is, heeft het ook geen enkele zin om in je eentje zielig te gaan zitten zijn. Want daar heeft op het ogenblik echt helemaal niemand verder een boodschap aan. Dus is het voor veel mensen zoiets van, nou ja, ik doe maar wat er gedaan moet worden. Eigenlijk een beetje zoals we dat natuurlijk kennen uit andere rampsituaties voor de mensen die de watersnoodramp nog hebben meegemaakt. Ja, daar zag je ook dat men, dat bij wijze van spreken, de secretaris die op het gemeentehuis zat, die ging ook helpen met zandzakken sjouwen of een paard uit een weiland halen. En al dat soort, hele praktische dingen. En dat zie je nu ook gebeuren.
Ja, nou kijk, we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar wat denk jij dat de invloed van deze crisis, van deze tik die uitgedeeld is, wat is het effect op de arbeidsmarkt straks?
Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, en ik zou heel goed kunnen dat dat toch wel een blijvend effect is, dat er een enorme sprong voorwaarts gemaakt wordt in allerlei organisaties. Want het onderwijs is daar zeker geen achterblijver op het terrein van digitalisering. Bijvoorbeeld, wij hadden bij de universiteit binnen een week, anderhalve week, en dat is bij andere universiteiten gaat dat ongeveer net zo. En overigens ook bij heel veel middelbare scholen, toch op een heel korte termijn het onderwijs in digitale vorm gegoten. Zodat, hoewel het misschien niet allemaal onmiddellijk perfect is, maar toch leerlingen en studenten aan de slag kunnen blijven, begeleid worden. Er wordt heel veel gebeld, er wordt heel veel geskyped. Er wordt heel veel met MS Teams gedaan. En dat zie je ook op het terrein van vergaderen. En dan zie je bijvoorbeeld, je leert daar dus ook heel veel van mensen die dit soort dingen nog nooit gedaan hadden. Die zijn nu bezig om clipjes te maken en die zijn bezig om teamvergaderingen aan te maken. Ze merken dat dat goed gaat. En daarvan zou het heel goed kunnen dat de ervaringen hiermee, dat die een blijvend effect gaan hebben. Want dan zien mensen dat als je met z'n vieren wil vergaderen, dat dat eigenlijk reuze praktisch is om dat digitaal te doen. Je kunt elkaar bij voortduring gewoon goed zien, goed horen als de internetverbinding er niet uitvalt. Ja, en waarom zou je dan in de file gaan staan, ook als het dadelijk weer kan, om naar zo'n vergadering toe te gaan voor een uur, terwijl je die reistijd kunt besparen door het op deze manier te doen.
Ja.
Nou, ik denk dat dat dus best wel kan helpen om op dat terrein dingen anders te maken. Dat is één effect. En een tweede effect is dat mensen toch op dit moment ook wel een beetje gaan nadenken, van hoog tot laag, van zat die economie, zat die arbeidsmarkt eigenlijk wel goed in elkaar? Tot nu worden ministers het niet moe om tijdens persconferenties en interviews te roepen hoe belangrijk mensen in de zorg zijn, hoe belangrijk mensen die in de supermarkt de vakken vullen zijn, hoe belangrijk politieagenten zijn. Dat zijn voor een groot gedeelte wel de groepen die de afgelopen jaren of op het Maliveld gestaan hebben of op een andere manier geprotesteerd hebben tegen hun lage beloning. En het zou niet raar zijn als die mensen zelf, maar ook de rest van de samenleving, na afloop hiervan toch ook zoiets hadden van, ja, maar hebben we die mensen eigenlijk al die jaren toch niet een beetje verwaarloosd en laten zitten?
Ja, dat moest ik ook gelijk aan denken. Dat als je dat lijstje van vitale beroepen langs ziet komen, dan zijn dat allemaal beroepen waar je kind, als hij rijk wil worden, niet zou adviseren om daarin te gaan werken. Hè, als hij ertoe wil te doen wel, maar als je flink salaris wil verdienen, dan moet je niet in de zorg gaan werken. En ze zijn zo ongelooflijk belangrijk.
Natuurlijk, ja, deze mensen hebben dadelijk natuurlijk een enorm recht van spreken. Ja. Als ze zeggen van, wij hebben jullie, de samenleving als geheel, er doorheen geholpen de afgelopen maanden. Nu willen we eigenlijk wel eens boter bij de vis. En wie zou het ze kwalijk nemen? En dan hebben politici toch ook eigenlijk, of werkgevers, geen goed verhaal om te zeggen van nee, maar dat kan toch eigenlijk niet, of dat zou toch eigenlijk niet moeten. Nog weer breder gezien komt natuurlijk ook de discussie op gang van moeten we wel zo ontzettend onze economie verweven met andere landen? Kijk, internationalisering, dat is iets wat je niet stil kunt zetten, niet terug kunt draaien. En dat moet je ook niet willen, maar wel de vraag van moeten we met zoveel partners tegelijkertijd een productieketen vormen? Of moeten we misschien toch kijken of we mensen niet weer moeten leren om meer stapjes van die keten in eigen huis te doen, zodat je misschien wel samenwerkt met 1 of 2 partners in het buitenland, maar niet met 17 verschillende partners in het buitenland. Want ja, als er dan ergens inderdaad in een land iets gebeurt waardoor ze niet meer mee kunnen draaien, dan loopt gelijk de hele productieketen vast. Dus het zou ook wel eens een opmaat kunnen zijn naar iets minder specialisatie en iets meer verbreding van wat mensen zoal hier in Nederland zouden doen.
En meer lokale productie daar dus ook? Toch weer, hè? Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren alles wat we maken naar het buitenland, naar China, Vietnam, hè? Daar is alle productie zo'n beetje heen gegaan. Zou dat een beetje langzaamaan weer terugkomen? Toch wel handig dat we hier zelf niet penicilline maken of paracetamol?
Nou ja, bij een aantal van die essentiële dingen kan ik me voorstellen dat landen er toch een beetje, voor Nederland zou dat dan veel eerder de Europese Unie zijn of de Benelux, dat die er toch weer een beetje op terug gaan komen. Dan moeten we ons voor alles wel afhankelijk maken van een heel ver buitenland.
Ja.
En dat zie je voor een gedeelte, zie je dat ook terug bijvoorbeeld in de voedselketen, waar er natuurlijk sowieso al een beetje een trend is van zullen we niet een beetje proberen om lokaal voedsel te consumeren, want dan hoeft het niet over zo'n enorme afstand aangevoerd te worden. Dat is beter voor de producten, dat is beter voor het milieu. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat op basis van wat we nu meemaken, dat ook voor een aantal strategische producten ook zal gelden. En dat het lijstje met wat strategische producten zijn, waarvan we niet automatisch denken, oh, dat zal wel goed komen, dat lijstje langer zal worden.
Ja. Joop, wat denk je dat er gaat verdwijnen? Want kijk, alle maatregelen zijn er nu natuurlijk op gericht om te zeggen, hey, er gebeurt iets uitzonderlijks. We proberen alles zoveel mogelijk bij het oude te laten. We proberen ondernemers, zeker horeca-ondernemers, te compenseren om hun mensen in dienst te houden, zodat ze straks gelijk weer open kunnen gaan. Dus eigenlijk een beetje het gat waar we invallen proberen te dempen, zodat we toch door kunnen marcheren. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit ervoor zorgt dat dingen die toch al niet helemaal lekker liepen of die niet echt helemaal levensvatbaar waren, dat die nu ten einde zijn.
Ja, en dan krijg je dus toch een soort shake-out van bedrijven die maar een beetje aan de marge opereerden. Maar bijvoorbeeld ook grote supermarkten die roepen nu op van wilt u alsjeblieft niet meer contant betalen? Wilt u zoveel mogelijk zelf uw boodschappen scannen? Nou, dat geeft dus een enorme push aan de uitstoot van de cashière. Want er waren een heleboel winkels, nou ja, zaten die er nog wel. Maar nou blijkt het dus eigenlijk toch vrij goed te gaan om het zonder cashière te doen. Heel veel mensen die nog niet eerder zelf hun producten scanden, worden nu gedwongen, maar in ieder geval toch wel gepusht om dat wel te doen. Dat blijkt dan voor veel mensen, als ze het even een paar keer gedaan hebben, toch ook goed te lukken. Hoe je zult dat ook altijd een kleine groep houden voor wie dat minder makkelijk is. Maar dat wordt dan niet meer teruggedraaid. En ik zie ook dingen gebeuren, bijvoorbeeld als het gaat over pakjes bezorgen. Die worden steeds vaker gewoon bij de voordeur gezet. En dan wordt er nog wel gebeld, maar er wordt niets meer overhandigd. Dat geeft misschien ook wel impuls aan nieuwe vormen van hoe je dat soort dingen bezorgt. Dus eigenlijk overal waar je ziet dat die digitale aspecten een grotere rol gaan spelen, zal bij bedrijven de vraag aan de orde komen van ja, maar willen we dan eigenlijk wel terug naar dat mens tegenover menscontact? Of zullen we het eigenlijk hier maar gewoon bij houden? Want dat werkt wel zo efficiënt. En die robot die wordt niet moe. Dus het zal ongetwijfeld ook weer, zoals eigenlijk elke vorm van crisis, of die nou groot of klein is, ook een push geeft aan de uitstoot van mensen en de verdere digitalisering en robotisering van werkprocessen.
Ja, en aan de andere kant maakt maar weer eens duidelijk hoe belangrijk die mensen ook wel weer zijn in de zorg en politie, brandweer. Nou, noem ze allemaal maar op die we net ook noemden. Wanneer denk jij dat het moment is dat de vakbond zijn vinger op gaat steken? Wanneer wordt het kies om het te doen?
Nou ja, je ziet het nu eigenlijk al dat in allerlei tweets van de kant van de vakbond eens even de nadruk gelegd wordt op hoe belangrijk die mensen wel zijn. Hoe belangrijk ons support voor die mensen is. En zodra bij wijze van spreken de laatste patiënt van de intensive care afgaat, dan neem ik aan dat de eisen wel op tafel komen.
Ja, dan komen de hesjes uit de kast.
Zo is het.
En terecht, toch?
En terecht, ja. Ja zeker. Nee, ik bedoel, dit is een soort weeffout waarvan we eigenlijk al lang wisten dat die bestond en die we veel te lang hebben laten bestaan.
Ja, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat, en volgens mij snapt dit kabinet heel goed, dat ze misschien dat voor moeten zijn. En hun waardering, die natuurlijk super belangrijk is, dat ze daar ook iets hards tegenover zetten.
Dat lijkt me een heel goed voornemen voor het nieuwe regeerakkoord.
Ah, kijk eens aan. Nou, daar kunnen we het ook weer over hebben binnenkort. Joop, dank je wel. Dit is nog niet over, dus wij zullen ongetwijfeld in de komende tijd weer contact hebben. En volgens mij staat er ook alweer een moment gepland dat je gezellig naar de studio komt. Maar voor nu bijzonder dank voor jouw bijdrage.
Oké, graag gedaan.
Ja, we zijn aan het einde van deze aflevering. Dit was overigens aflevering 315, zag ik in mijn lijstje. De volgende aflevering van People Power duiken we weer in de boeken met journalist, psycholoog en auteur Dominique Heitema. Want die is de gast en die hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luistert.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl